Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hoi, Tom van Echt Gebeurt hier. Elke week zoeken wij zorgvuldig de verhalen uit die we aan jou laten horen. Maar als je daar niet genoeg aan hebt, dan staan er op Mubi allerlei mooie verhalen om te bekijken. Mubi is een streamingplatform dat zorgvuldig films voor je selecteert. Zoals Oscar-winnaar The Zone of Interest van Jonathan Glazer over kampcommandant Rudolf Huss. Stream nu 30 dagen gratis via mubi.com/echtgebeurd. Dat is mubi.com/echtgebeurd. En volg Mubi Nederland op Instagram om op de hoogte te blijven van speciale screenings en events. En voor nu, heel veel plezier met de podcast.
Je hoort mensen wel eens zeggen dat het boek beter was dan de film, maar wij van Boeken FM streven ernaar om de podcast beter te laten zijn dan het boek.
Wij lezen de klassiekers die je nog niet gelezen hebt. We lezen de boeken die je heel graag wil lezen, maar waar je eigenlijk voor schaamt om in het publiek mee gezien te worden. We lezen de Libris-winnaars. We praten over de Nobelprijslaureaten. Allemaal zoals je een etentje hebt, dat je moeiteloos mee kan praten en dat het lijkt alsof je helemaal belezen bent.
Wij zijn Ellen, Joost en Charlotte van Boeken FM en je kunt ons luisteren in je favoriete podcast-app.
Welkom bij aflevering 208 van Echt Gebeurd. De podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Yvonne in oktober 2013 bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag rond het thema vrienden.
Stel, je gaat op reis en je komt in de stad en je wil niet in een anoniem hotel slapen, of je hebt geen geld voor een hotel, kun je naar een website couchsurf.com en daar zijn mensen die in de stad wonen die een slaapplaats aanbieden gewoon bij hun thuis. Een slaapbank of soms zelfs een bed als je geluk hebt. En ik heb dat in de afgelopen jaren een aantal keren gedaan. Ik heb een keer in Gent bij een oude dame geslapen die heel rijk bleek te zijn, die hele ontbijten voor ons maakte. We hebben zelf een keer een Schotse doedelzakspeler over de vloer gehad en Amerikaanse wereldreizigers. Nou, van alles, altijd hele leuke ontmoetingen. Ik had een keer een gesprek met een vriend van mij die zei, ja, maar Yvonne, couchsurfing is toch eigenlijk gewoon een verkapte vorm van internetdaten. En ik vond dat heel kortzichtig van hem en ik vertelde alle verhalen die ik had meegemaakt en ik was het daar totaal niet mee eens. Inmiddels ben ik zelf een beetje gaan twijfelen, maar jullie mogen zo meteen aan het eind van het verhaal zelf oordelen. Ik was afgelopen winter namelijk weer gaan couchsurfen. Ik was in Zuid-Duitsland bij een goede vriend op bezoek geweest die daar naartoe verhuisd was. En de treinreis terug van Duitsland naar Amsterdam, dat zou 13 uur duren. Dus ik dacht, het zou fijn zijn om een tussenstop te hebben ergens halverwege om daar een nachtje te slapen en de volgende dag weer verder te reizen. Dus ik had op de kaart van Duitsland gekeken. Ik dacht, nou, als ik in Keulen ergens een slaapplaats zou kunnen vinden, dan zou ik ongeveer halverwege zijn. Dus ik had op de website van Couchsurfing had ik Keulen ingetikt en dan kreeg je dus een lijst met allemaal mensen die daar wonen en die een slaapplaats hebben. En een van die mensen, dat was Christian. En hij had een hele sympathieke foto erbij. En er waren nog een aantal foto's. Daar zag hij er een beetje neurderig uit met een brilletje en zo. Maar ik dacht, neurderige jongens die zullen niet zo gauw een meisje aanranden. Dus dat is wel veilig. Dus ik dacht, laat ik Christian een berichtje sturen. Dus ik had hem een berichtje gestuurd en gezegd van, goh, het is een beetje laat dag, maar zou ik morgen misschien een nachtje bij jou kunnen logeren? En binnen 5 minuten kreeg ik een berichtje van hem terug. En hij zei, je bent van harte welkom, maar ik ben bezig met een reportage voor de radio over de crisis. Stel dat de energieprijzen nog verder stijgen en je kunt niet meer betalen. Hoe is het om zonder stroom te leven? En het was eind november, dus het was heel koud buiten. Dus hij zei, je mag komen, maar om 5 uur is het donker in mijn appartement. Ik heb geen warm water, ik moet koken op zo'n campinggasje. Dus het is niet heel comfortabel, dus als je liever ergens anders gaat logeren, dan snap ik dat. En, dus ik las dat mailtje en ik dacht, wow, een radiomaker, cool. Dus ik heb een bericht teruggestuurd van, geen probleem, ik kom langs. En helemaal verbaasd van, nou prima, dit is mijn adres. Ik zie je morgen wel verschijnen. En dus ik was helemaal blij en ik zei tegen Arne, die vriend, van ik ga hem bij een radiomaker logeren. En Arne die vroeg van wat voor zender is die radio-uitzending dan? En ik zei, ik heb geen idee. Arne zei, ja, maar een radiomaker, je hebt ook amateur-radiomakers die gewoon zelf iets maken en dan voor 3 mensen uitzenden. En dan zit je daar straks in een buitenwijk van Keulen in het donker met een jongen die niet weet hoe die met meisjes om moet gaan. En ik dacht, zo had ik er nog niet naar gekeken. Maar ik dacht, ik had niet zoveel tijd überhaupt om nog een andere logeerplek te regelen. Dus ik dacht, ik ga er gewoon naartoe. Maar ik had die treinreis van, dat was dan ongeveer 6 uur van Freiburg naar Keulen. Dus in die 6 uur begon ik toch een beetje zenuwachtig te worden van, stel dat het inderdaad niet geen echte radiomaker is of überhaupt dat hij een nepprofiel is aangemaakt. Alle scenario's waren in die 6 uur door mijn hoofd gegaan en enigszins zenuwachtig kwam ik daar in Keulen aan. Daar moest ik met een bus naar die buitenwijk waar Christian dan woonde. Met dat briefje, dus ik belde aan aanvankelijk, maar de bel deed natuurlijk ook niet, want die stond ook uit. Dus ik klopte aan. En er deed een jongen open die op zich inderdaad wel op Christian leek, behalve dat neurderige brilletje wat hij op de foto had, was vervangen voor zo'n heel hip montuur. En hij had een leuk kapsel met zo'n 3 dagen baardje en Hennis en Maurits outfit. En achter hem zag ik een huis met zo'n IKEA-inrichting. En ik stond daar en ik dacht, wauw, dit is een soort van de perfecte man. En ik stond daar met mijn rugzak en als ik aan het reizen ben, vind ik het altijd fijn om mijn pyjamabroek aan te trekken. Dus ik stond daar in mijn pyjamabroek zonder make-up en ik stonk een beetje en zo. Dus ik dacht, kut, mijn eerste indruk, die kan ik niet meer veranderen. Maar goed. Dus hij liet me binnen en hij liet me de slaapbank zien waar ik kwam te slapen. Allemaal heel netjes, van de IKEA ook. En we gingen, het was nog middag, dus het was nog licht. Dus we konden gewoon nog even in de keuken thee drinken. En ik vroeg van, goh, voor wat voor zender zend je dan je reportage uit? En dat bleek voor de WDR te zijn, de grootste Duitse zender met 1 miljoen luisteraars. Dus aan de ene kant dacht ik, zie je wel, het is echt een radiomaker. Maar aan de andere kant werd ik ook een beetje zenuwachtig, want in zijn mailtje had hij ook gezegd, enige voorwaarden als je komt, leuk als je komt, maar dan word je wel onderdeel van mijn reportage en dan wil ik je interviewen in het Duits. Want Duitsers hebben nasynchronisaties, dus die kunnen niet zo goed Engels. Dus ik moest opeens voor 1 miljoen luisteraars een interview in Duits gaan doen. Maar goed, het was wel een echte radiomaker, dus ik was blij. En inmiddels begon het donker te worden, dus wij gingen overal kaarsjes aansteken in de keuken, in de hal, in de slaapkamer, zodat we s'avonds de weg nog konden vinden. Maar hij had ook speciaal zo'n elastiek gekocht met zo'n lampje waarmee je in een grotte kon lopen, dus zo liepen we dan door het huis. En toen dacht ik, met Couchsurf een beetje het idee dat je vervolgens zelf weer op pad gaat en niet de hele dag bij diegene thuis blijft hangen. Maar ja, ik zat daar in die buitenwijk en het was donker. Dus ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik moest doen. Maar toen klopte hij gelukkig bij mij op de deur en toen vroeg hij, heb je zin om naar de film te gaan vanavond? En ik dacht eerst, maar je mag toch geen stroom gebruiken deze week? Een bioscoop gebruikt toch ook stroom? Maar dat gold alleen in zijn huis, vond hij dus. Dus we gingen naar de bioscoop en ik vond het al lang prima. Dus ik snel een jurkje aangetrokken. Misschien dat de tweede indruk nog kon werken. En wij via de Rijn, is het geloof ik, in ieder geval via de rivier in Keulen, liepen wij naar het centrum. En het was avond en de bruggen waren verlicht met lichtjes. Het zag heel romantisch uit. En we waren een beetje aan het praten over wat we zoal deden. We bleken heel veel gemeenschappelijke interesses te hebben. En ik moest weer denken aan dat gesprek met die vriend die zei, is het niet gewoon een datingsite? En opeens dacht ik van, misschien voelt het opeens wel een beetje zo alsof we op een date waren. Dus zo zijn we naar de film gegaan en daarna nog wat wezen drinken met vrienden van hem. En het zit later en later. En het was heel gezellig. En uiteindelijk gingen we met de bus weer terug naar zijn huis, waar we dus in het donker zouden moeten gaan tanden poetsen en zo. Wat opeens helemaal niet zo erg meer leek. En we kwamen bij zijn huis aan en hij deed de deur open. En opeens was overal het licht aan in de gangen, in de keuken. En de slaapkamerdeur stond op een kiertje en er lag een beetje een stevige dame in bed. En dat was Lena. En Lena was zijn vriendin. Had hij mij niet verteld. Ik had ook helemaal geen vrouwenspul in huis zien liggen. Dus ik was een beetje teleurgesteld. Maar goed, dus ik ben naar de slaapbank gegaan. En ik heb daar geslapen. Volgende dag was Lena, die was weer vertrokken. En ik zou ook weer terugreizen naar Amsterdam. Maar Christian zei, je mag ook langer blijven als je wil. En vanavond wil ik een experiment gaan doen. En het zou leuk zijn als je erbij bent. Ik dacht, experiment, oké, leuk. Dus ik ben nog een dagje Keulen ingegaan, s'avonds weer teruggekomen. En het experiment was dat hij wilde kijken hoeveel graden het huis weer op zou warmen als er veel mensen in het huis zouden zijn. Dus ze hadden allemaal collega's en vrienden uitgenodigd. We zijn met z'n allen de hele avond in de keuken gaan zitten met een gasbrandertje en glühwein, heel gezellig. En dat waren ook allemaal weer programmamakers van radio en tv die ik niet kende, maar die blijkbaar beroemd waren. Dus ik vond het allemaal heel spannend. Uiteindelijk ben ik 3 dagen in Keulen bij hem gebleven. Hebben we samen aan die reportage gewerkt en interviews gedaan en dergelijke. En ben ik weer naar Amsterdam gegaan. Dus dat waren hele leuke dagen. Toen een tijdje later kreeg ik een bericht van Christian. Van, goh, zal ik een keer in Amsterdam langskomen? Dus ik dacht, tuurlijk, leuk. Vervolgens kwam een berichtje achteraan. Is het goed als ik Lena dan ook meeneem? Toen heb ik een berichtje teruggestuurd en gezegd, ja, ik woon heel klein in Amsterdam en één logeerbed lukt wel, maar 2 plaatsen, dat wordt moeilijk. En hij stuurde terug, oké, ik begrijp het. Dus hij is niet gekomen. En het werd winter en die winter zat ik op een gegeven moment in de trein van Utrecht naar Amsterdam. En ik zat in de coupé en aan de andere kant van het gangpad zat een jongen. En die leek echt precies op Christian. Zelfde kapsel, zelfde bril, zelfde kleding, zelfde lichaamshouding. Een soort van Nederlandse versie van Christian. Dus ik dacht, die moet contact maken op de een of andere manier. Maar het was een stiltecoupé. En er zat een dame tegenover me, die zat me al heel boos aan te kijken voordat ik überhaupt iets gezegd had. Dus ik durfde niet tegen hem te gaan praten. Maar inmiddels waren we bijna bij Amsterdam aangekomen en ik moest daar eruit. En ik dacht, ik moet iets doen voordat ik uit moest stappen. Dus ik heb een briefje uit mijn tas gepakt en daar wat opgeschreven. En bij het uitstappen heb ik die aan de jongen gegeven die ik verder helemaal niet kende. En de weken gingen voorbij en ik hoorde niks meer van hem. Ook niet van Christian. Dus het werd een hele lange, donkere, koude winter. Maar toen werd het voorjaar. En toen kreeg ik een mailtje met als titel, de man uit de trein die geen contact opnam. Van de man uit de trein, die Marijn bleek te heten. En een heel lang verhaal. Wat erop neerkwam dat hij heel erg vereerd was met het briefje. Maar dat hij net uit een lange relatie kwam en hij wilde mij daar niet mee lastigvallen met de verwerking daarvan. Dus hij had het briefje al die tijd in zijn portemonnee bewaard, maar was er nu klaar voor om mij te gaan ontmoeten. Dus ik was helemaal, oh my god, al mijn vriendinnen gebeld. Dus we gingen afspreken. En eerlijk gezegd was ik eerst een beetje teleurgesteld dat hij geen radiomaker bleek te zijn. Maar hij was politicoloog, maar goed, ook leuk. Dus we zijn gaan daten. Een maand erop had ik op een gegeven moment een trefbaltoernooi georganiseerd met vrienden. Dat doen we af en toe in het park. En via Facebook had ik gewoon iedereen uitgenodigd die zin had. En toen kreeg ik een bericht van Christian. Die zei, lijkt me leuk om mee te doen, zal ik een weekend naar Amsterdam komen. Hij heeft in Duitsland ook een trefbalteam met zijn vrienden. Dus dat was heel toevallig. Dus hij kwam een weekend naar Amsterdam. Marijn was ook uitgenodigd voor het trefbal, maar die kon niet dat weekend. Dus dat kwam goed uit, anders had ik een probleem gehad. Dus Christian die kwam naar Amsterdam. En ik heb echt een hele kleine kamer, maar ik had netjes een logeermatras helemaal in de andere hoek gelegd. En daar heeft hij geslapen, want ik dacht, het is tenslotte een couchsurfer en geen datingsite. Dus hij had daar netjes slapen en de volgende ochtend toen zaten we aan het ontbijt. En we waren een beetje aan het praten over hoe het met ons leven ging. En ik vroeg van, goh, hoe is het nu met Lena? En toen zei hij, oh, het is uit tussen mij en Lena. En toen keek hij mij iets te lang aan en ik begon een beetje zenuwachtig te worden. En toen was het gelukkig tijd om te trefballen. Dus wij naar het park. Dus wij waren aan het trefballen met z'n allen. En op een gegeven moment staat er verderop bij een boom staat een jongen. En dat was Marijn. Die had bedacht, ik kom toch gezellig even langs. En mijn vrienden die stonden bij mij en die keken naar Marijn bij die boom. En die keken naar Christian. En die vroegen aan mij, hey, is dat een tweeling? Dus ik zei, nee, ze kennen elkaar niet. Maar dat ging niet lang meer duren, want intussen hadden Christian en Marijn die hadden elkaar gezien. En die zagen een soort van dubbelganger van zichzelf staan. Dus die liepen op elkaar af en die gaven elkaar een hand. Die hadden ook echt gewoon geen oog meer voor de rest van de mensen. Hoi, ik ben Marijn. Hoi, ik ben Christian. Goh, hoe ken jij Yvonne? En op dat moment ben ik weggelopen. Want het werd mij iets te heet om te voeten. En ik weet nog altijd niet wat ze dus tegen elkaar gezegd hebben. Maar ze hebben een half uur met elkaar staan praten. En ze leek elkaar heel aardig te vinden. Dus daar ontstond sowieso al een vriendschap onderling. En inmiddels is het een half jaar later. En een van de twee is inmiddels mijn vriend. En de ander is een goede vriend gebleven. Wie is dat, laat ik graag aan jullie fantasie over. Dankjewel.
Dat was het verhaal van Yvonne. Echt Gebeurd is een verhalenmiddag die elke derde zondag van de maand plaatsvindt in Comedy Club Toemler in Amsterdam. In september gaat het nieuwe seizoen van start. Kijk op www.echtgebeurd.net voor de data en de thema's. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Paulien Cornelissen, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Micha Wertheim. Productie Eva Zwaving, zaaltechniek voor deze aflevering Nicolaas Vrijman, podcast Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 208. Tot volgende week. En vergeet niet, als je de trein pakt, altijd pen en papier meenemen. Want als je in de stiltecoupé toevallig tegenover de dubbelganger van je ideale man komt te zitten, terwijl een strenge dame je duidelijk maakt dat praten echt de bedoeling niet is, dan zijn die pen en dat papier je enige kans om contact te leggen.